Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, toen was ik er. Dat ging even mis technisch. Maar we zijn er, Art Rooijakkers hier met de Big Five. En we gaan het hebben over Brexit. Want de Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken. Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? En hoeveel is er uitgekomen van de verwachte doemscenario's? Hoe gaat het met de ondernemers die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk en die te maken hebben gekregen met stapels, papierwerk en hoge kosten? En er zijn nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Je hoort deze week allemaal in BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Vandaag met Bart Los bij me. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoogleraar internationaal handel, groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. En nou, u staat ook al bekend als de Brexit-hoogleraar.
Ja, zo in de loop van de tijd is die bijnaam een beetje gegroeid. Dat klopt. Maar gelukkig doe ik ook nog wel andere dingen.
Nou, mooi. We beginnen toch. Vandaag gaan we het over die Brexit hebben. We beginnen met 3 stellingen die over de Brexit gaan. U mag met ja of nee beantwoorden. Het Verenigd Koninkrijk heeft het onderste uit de kan gehaald bij de Brexit-deal.
Ja.
Hoe vervelend die Brexit ook is, ik geniet van deze speeltuinen en onderzoeksmateriaal.
Jazeker.
En de laatste, uiteindelijk zal de Brexit leiden tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk.
Nee.
Oké, nou, het laatste komen we ook nog wel over te spreken. Eigenlijk over alles wel. Maar eerst ben ik benieuwd, hoe word je eigenlijk Brexit-hoogleraar?
Door in kaartenbakken te belanden. Kaartenbakken van media. Nou, ik ben op een gegeven moment bezig gegaan met een nieuwe dataset die we aan het ontwikkelen waren. En die heb ik een beetje bij toeval gelinkt aan cijfers over de peilingen met betrekking tot het Brexit-referendum. Dat was ongeveer 4 maanden voor het referendum. En daar kwamen interessante zaken uit die opgepikt werden vlak na het referendum door de Financial Times. En nou ja, op die manier is het balletje een beetje gaan rollen. En dan word je gevraagd om onderzoeken te gaan doen, ook vanuit Britse wetenschappelijke instanties. Nou, media beginnen je vaker te vinden. En ja. Op die manier groeit zo'n reputatie.
Zo beland je uiteindelijk dan bij de Big Five hier op
BNR. Ja, inderdaad, leuk. Ja. Ja.
Dat onderzoek uit 2017 was er een onderzoek dat ging een soort van viral, zou ik maar zeggen. Want dat was nog dus voor de Brexit. En toen was uw conclusie juist de regio's die het meest afhankelijk zijn van de EU zijn de grootste Brexiteers.
Ja.
Hoe kwam u op dat idee om dat toen al te gaan onderzoeken?
Ja, dat was een klein beetje toeval. Want de uiteindelijke wetenschappelijke publicatie was in 2017, dat klopt. Maar het onderzoek heeft al in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden. Mm-hmm. Toen waren we bezig samen met onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving met een dataset over economische verbanden tussen regio's in Europa. In de EU zoals die op dat moment bestond. En we waren die dataset aan het ontwikkelen. Dan ga je wat berekeningen doen om te kijken of er geen stommiteiten zijn begaan. Of nou ja, andersoortige fouten. En toen ben ik gaan rekenen op basis van cijfers voor de Britse regio's. En toen bleek dus dat die regio's die het afhankelijk zijn van de Europese Unie als het gaat om het genereren van arbeidsinkomen bijvoorbeeld. Dat ook de regio's waren waar in de peilingen Leave op winst stond. En dat is natuurlijk.
Kan dat? Dat is een tegenstrijdigheid.
Ja, dat is zeker een paradox. En daardoor waren zoveel mensen er ook door getriggerd. En uiteindelijk denk ik dat iedereen het er wel over eens is dat economische aspecten maar een ondergeschikte rol hebben gespeeld in het uiteindelijke stemgedrag van Britten tijdens het referendum.
Maar hadden de mensen die dus stemden voor Leave, hadden die door dat ze daarmee tegen hun eigen portemonnee stemden?
Nou, sommigen zullen dat doorgehad hebben, maar het overgrote deel niet. En dat blijkt ook wel uit wat er gebeurd is nadat Brexit werkelijkheid werd. Bijvoorbeeld in veel vissersdorpen is er overwegend pro-Brexit gestemd. Veel mensen hadden genoeg van de Europese regelgeving. En die vissers die hebben pas later, toen nou, duidelijk werd hoe de deal eruit kwam te zien, hebben ze ingezien dat ze hun eigen glazen hadden ingegooid als het gaat om inkomen en dergelijke. Maar nogmaals, andere zaken spelen dus ook een hele belangrijke belangrijke rol. Maar heel veel mensen hebben het niet doorgehad.
Want welke zaken speelden nog meer een rol? Want het was niet alleen economisch, zei je al, maar er waren andere sentimenten die meespeelden.
Ja, ja. Nou, de immigratie speelt een hele belangrijke rol in. En toch ook wel afkeer van Europa. In Nederland is het overgrote deel van de mensen duidelijk voorstander van het lidmaatschap van de Europese Unie. En in Engeland of in het Verenigd Koninkrijk is dat eigenlijk altijd wel anders geweest. Men heeft altijd een sterk ambivalente houding ten opzichte van het vasteland, om het maar even zo te noemen, gehad. Dat heeft opgespeeld. En dat is vervolgens ook heel goed, in zekere zin uitgebuit, die gevoelens door de Leave-campagne, die echt heel erg effectief is geweest. Er zijn heel erg veel leugens verspreid. Maar dat hebben ze wel op een hele effectieve manier gedaan.
Hele goede leugens.
Ze zijn al wel heel goed gebracht. Ja. En aan de andere kant geldt zeker ook, daar is denk ik ook iedereen het eigenlijk wel over eens, dat de campagne voor het lid blijven van de EU de zaak heeft onderschat en verre van effectief is geweest. Dat heeft zeker ook een rol gespeeld.
Nou, het wonderlijke is natuurlijk dat we het hier vorig jaar, het jaar ervoor, vrijwel continu over hadden, over Brexit. Hier in Nederland en in Engeland al helemaal. En het is nu compleet van de agenda verdwenen.
Ja, er is in de tussentijd iets anders gebeurd, hè? Ja.
En dat heeft ook in Engeland alles verdreven.
Niet alles, maar wel veel. Dat klopt. In Engeland wordt op dit moment toch ook grotendeels gesproken over corona. En nou ja, zoals wel bekend is de vaccinatiecampagne in Engeland heel erg succesvol geweest. En de regering roert die trom ook uitvoerig. In sommige gevallen misschien ook wel een beetje om de aandacht af te leiden van de zaken die rond Brexit spelen. Maar het is in Engeland zeker niet van de agenda verdwenen, hoor. Hier veel sterker dan daar.
Ja. Waar ik wel benieuwd naar was, is in die tijd, we lazen er veel over, we hoorden er veel over, we zagen er veel van. Maar het was ook een nieuw fenomeen, Brexit. Dus ik kan me voorstellen, voor een wetenschapper, voor een onderzoek, is dat ook heel lastig te onderzoeken. Waar vind je houvast?
Ja, dat was zeker een van de problemen waar wij als economengemeenschap mee hebben geworsteld. Kijk, wat we meestal doen is kijken naar historische gebeurtenissen en kijken wat er in die vergelijkbaar zijn. En dan kijken wat er in economisch opzicht na die gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. En vervolgens zijn er allerlei statistische technieken om dat op een hele nette wetenschappelijke manier uit te vogelen. Alleen werkt zo'n methode alleen als je vergelijkbare gebeurtenissen hebt. En die hebben we inderdaad op dit moment niet gehad. Want op het moment dat wij kijken naar effecten op handel, dan kijken we naar de gevolgen van het sluiten van een handelsverdrag van de EU met Zuid-Korea bijvoorbeeld, of met Japan of andere landen waarmee handelsverdragen zijn gesloten. Dan kijken we vervolgens van oké, met hoeveel is de handel daar naartoe genomen? En daar leren we allerlei lessen uit. Maar het is niet eerder voorgekomen dat twee landen of twee groepen landen die zo dicht bij elkaar liggen en zo intens met elkaar verbonden zijn in economisch opzicht, dat die besluiten om hun eigen weg te gaan.
Dus wat dat betreft terra incognita.
Ja, zeker, dat klopt. Dus de aannames die we moeten maken zijn vaak veel sterker dan in een andersoortig onderzoek op basis van meer reguliere gebeurtenissen.
Ja, nou is voorspellen lastig, voor wetenschappers ook. Ja. En nou helemaal voor economen, want anders zou er nooit een economische crisis zijn, toch?
Ja, we voorspellen dat er wel weer een komt, alleen wanneer.
Ja, precies. Ja, maar zo kan ik het ook.
Ja, dat begrijp ik.
Maar het is dus eigenlijk lastig te zeggen wat de lange termijn effecten van Brexit zullen zijn.
Dat is inderdaad moeilijk. Eigenlijk zijn bijna alle economen, en dan praat ik echt over percentages van 98-99%, zijn het erover eens dat de economische gevolgen negatief zijn. Voor het Verenigd Koninkrijk nog veel meer dan voor Europa, voor de EU-landen. Maar inderdaad, hoe groot die effecten dan precies zullen zijn, dat is heel moeilijk te bepalen. Dus wat wij zelf in Groningen hebben gedaan, is dat we een soort van risicoanalyses hebben gedaan. Dus we zijn gewoon gaan meten van hoeveel toegevoegde waarde in Engeland bijvoorbeeld zit er in de exporten van Engeland naar andere Europese landen. En andersom ook van de EU-landen naar het Verenigd Koninkrijk. En op basis daarvan hebben we een soort van risico-index, als je het zo zou willen noemen.
Daar komen dan percentages uit?
Daar komen percentages uit, ja.
Wat voor percentages hebben we het dan over?
Nou, dan hebben we het voor het Verenigd Koninkrijk over percentage van ongeveer 12%, 11-12%. Voor een land als Nederland, dus de andere kant op geredeneerd, van 4-4,5%.
En dat betekent minder? Minder groei of is het zelfs krimp?
Nee, dan zou het gaan om het deel van het bruto binnenlands product.
Ja?
Wat in gevaar is, als het ware, als gevolg van Brexit.
Ja, en dat is in Nederland zou dat zo'n 4% zijn en in Groot-Brittannië 12%.
Ja, klopt. Dat is inderdaad fors, maar daarbij moet ik wel aantekenen dat dat het totale risico is. En het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre die risico's zich ook vertalen in daadwerkelijk effecten. Want je zou ons scenario, en dat is eigenlijk niet echt een scenario, maar die risico-index, die kun je vergelijken met een situatie waarin er helemaal geen handel meer plaatsvindt tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU. Of tussen Nederland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En uiteraard, hoe moeilijk het misschien ook wordt om te handelen, of het misschien al is, er zal altijd wel wat handel plaatsvinden. Dus
wat zeggen die cijfers dan? Zo'n 12%, zo'n 4%? Hoe moeten we dat interpreteren?
Het zegt iets over de risico's die er worden gelopen. En uiteindelijk is de kans ook wel groot dat de schade, als het ware, de economische schade voor het Verenigd Koninkrijk veel en veel groter is dan die voor andere Europese landen. En dan zit Nederland nog in de hoek waar relatief grote klappen vallen.
Ja, maar dan zullen de Brexiteers zeggen, dat is dan misschien 12%, dat is de prijs die we betalen voor onze vrijheid.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Alleen hebben ze vaak niet door hoeveel 12% dan is.
Kunnen ze zo slecht rekenen?
Maar dat is wel een van de problemen. Dat de Remain-campagne heeft inderdaad dit soort cijfers vaak gebruikt. Van, mensen, voordat je je stem gaat uitbrengen, denk nou eens even na. Als we dit percentage eventjes nemen, 12% van je looninkomen is in gevaar. Terwijl dat eigenlijk veel beter uitgedrukt had kunnen worden. En dat is pas heel laat gebeurd in ponden. Van per maand, hoeveel pond minder heb je straks te besteden? En er is te veel in abstracte termen geredeneerd. Tenminste, dat is een soort van consensus die is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk zelf over het functioneren van de Remain-campagne. En er is dus heel sterk gefocust op economie, terwijl veel mensen andere zaken veel belangrijker vonden.
Ja, het ging ook over andere zaken. Toch nog even over die economie. Want is dat effect, die percentages waar we het over hebben, het effect op de handel van Brexit, is dat eigenlijk te meten nu ook corona zo ongelooflijk veel invloed heeft op onze economie?
Dat is heel moeilijk. Een van de eerste vragen die je me stelde, of die stellingen, die ging erover van of het een soort van wetenschappelijke speeltuin was.
Was het antwoord.
Het antwoord was ja, dat klopt. Klopt. Maar tegelijkertijd is die speeltuin wel een beetje onklaar gemaakt door het uitbreken van de coronacrisis. Want er gebeuren nu zoveel andere dingen. Ik heb wel lijstjes met wat er met handel is gebeurd. Maar die worden voor een heel groot deel ook veroorzaakt door het optreden van corona. Daarbij heb je ook nog te maken met het feit dat in sommige landen de effecten van corona veel sterker zijn dan in andere. Dus je kan niet even zeggen van, we corrigeren middels een soort van gemiddelde hupsakee. En dit komt eruit. Dus die speeltuin die werkt niet meer op dit moment. En het is maar de vraag, en daar ben ik een beetje pessimistisch over, of wij als economen nog een soort van methode kunnen ontwikkelen om die twee effecten van corona en Brexit toch op een hele nette manier uit elkaar te halen.
Ja, om die te scheiden. Ja. Maar zijn er dan, want we hadden het over die percentages, over die 12%, misschien wel risico voor Engeland dat het bruto binnenlands product gaat dalen, in Nederland 4%. Zijn er al concreet dingen zichtbaar van die voorspelde risico's?
Ja, in zoverre dat we wel zien dat er een grote dip, als het ware, heeft plaatsgevonden in de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.
Niet door corona, maar door de Brexit
Corona speelt daar uiteraard een rol in. Dus het enige wat we eigenlijk kunnen doen op dit moment is kijken van, heeft de handel met het Verenigd Koninkrijk of van het Verenigd Koninkrijk is die sterker gereduceerd dan handel met andere landen? Mm-hmm. En dan zien we dat voor het geval van Nederland wel. Voor de totale Nederlandse exporten over 2020, die waren ongeveer een kleine 10% lager dan in 2019. En dat is waarschijnlijk het gevolg van corona grotendeels. Maar naar het Verenigd Koninkrijk was het 17% lager. Dus dat was een fixe extra reductie. Mm-hmm. Maar ja, goed, het Verenigd Koninkrijk is ook een tijdje helemaal op slot geweest als gevolg van corona. Of dat heeft Frankrijk dan voor een deel gedaan. Die heeft de kanaaltunnel toen een tijdje gesloten en het verkeer per vrachtschip aan banden gelegd. Dus het is heel erg moeilijk om dat te kwantificeren.
Zijn er sectoren die meer risico lopen dan andere sectoren?
Jawel, zeker. Dat hangt er ook een beetje vanaf naar welk van beide kanten je kijkt. Als je naar Nederland kijkt, dan sectoren die sterk met de landbouw samenhangen, dus landbouw zelf, maar ook voedingsmiddelenindustrie, die hebben hier zwaar onder te lijden. Dat heeft ook te maken met het feit dat er uiteindelijk een deal is gesloten, vlak voor kerst, waarin zeg maar importbelastingen taboe zijn verklaard. Dus dat was een dreiging die er heel lang heeft bestaan. Maar uiteindelijk heeft men daar een akkoord over weten te bereiken. Maar wat er is blijven staan, dat zijn die regels over het erkennen van elkaars productieprocedures, milieueisen, eisen met betrekking tot hoe producten worden gefabriceerd, bij wijze van spreken kinderarbeid en dergelijke. En allerlei certificaten die eerder voor heel Europa geldig waren, die zijn nu niet meer in het Verenigd Koninkrijk gelden. Dus er is een enorme papierwinkel ontstaan.
Waardoor die papierwinkel steeds groter wordt en dus de import en export lastiger. We praten er zo over door. Ook over de impact van Brexit op de regionale verschillen in het Verenigd Koninkrijk. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de Brexit in perspectief. Vandaag hoogleraar internationale handel, groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar hij staat ook al bekend als de Brexit-hoogleraar. Bart Los. Ik las een oud interview met u terug, 2019. De titel daarvan was de kop: het is maar de vraag of het Verenigd Koninkrijk de Brexit overleeft. Mm-hmm. Denkt u daar nog steeds over?
Nou, ik heb helemaal aan het begin aangegeven nee. Het is nog steeds wel een groot risico. Maar ik denk, en ik hoop eerlijk gezegd ook wel een klein beetje, dat uiteindelijk de ratio gaat overwinnen.
Wat zijn de risico's?
Nou, de risico's bestaan uit het feit dat het Verenigd Koninkrijk een heel complex land is. In die zin dat het eigenlijk uit 4 landen bestaat. Dus Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. En dat elk van die landen nogal eigen identiteit heeft. Er is ook een heel ingewikkeld parlementair systeem opgetuigd in de loop van de tijd. Waardoor een flink aantal beleidsbeslissingen in Schotland of in Noord-Ierland bijvoorbeeld genomen kunnen worden. En niet in Westminster, in Londen, door de centrale regering. Maar het risico is dat de steun voor Brexit heel erg asymmetrisch verdeeld was over het land. Dus in Schotland bijvoorbeeld heeft 62% van de mensen, dus bijna 2 op de 3 mensen, voor een gecontinueerd lidmaatschap van de EU gestemd. En daar is altijd al een heel groot wantrouwen tegenover Engeland. En dat is enorm gegroeid als gevolg van de uitslag van het referendum.
Mm-hmm. En dan een ander punt, Noord-Ierland, waar het de afgelopen weken, dagen onrustig is.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het heeft alles te maken met de historie. Al vanaf eind jaren 60 hebben er in Noord-Ierland veel onlusten plaatsgevonden met dodelijke slachtoffers, terrorisme. En die hebben alles te maken met geloof. De protestanten, die over het algemeen dolgraag bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven. En de katholieken, die een meerderheid aansluiting willen vinden bij de Republiek Ierland. Ja. Daar is met heel veel pijn en moeite, onder andere door toedoen ook van de Verenigde Staten, is er het zogenaamde Goede Vrijdagakkoord gesloten in 1998. Dat heeft ertoe geleid dat de vrede hersteld is, maar onder de oppervlakte zijn die gevoelens toch steeds duidelijk voelbaar gebleven. En in de loop van de tijd, toen er onderhandeld moest worden, bleek wel dat die gevoelens heel erg belangrijk zouden gaan worden.
Ja, en nu komt dat dus weer naar boven.
Ja.
Nu de Brexit speelt, omdat, als ik het even in plat Nederlands vertaal, de Noord-Ieren hebben het idee dat ze voor de bus zijn gegooid.
Ja, dat klopt. En ik denk dat heel veel mensen.
Waarom hebben ze dat gevoel?
Ze hebben dat gevoel omdat per se geen grens mocht ontstaan op het eiland Ierland. Dus tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland. En dat zou loodrecht, of hoe zeg je dat, lijnrecht ingaan tegen dat Goede Vrijdagakkoord. Dus dat mocht niet gebeuren. En toen heeft de regering Johnson uiteindelijk besloten om een soort van grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk in te stellen. En daardoor moeten nu leveringen vanuit Engeland bijvoorbeeld naar Noord-Ierland aan allerlei controles onderworpen worden.
Dat is dus een grens.
Het is een grens in zekere zin. Ja, binnen een land, en dat is natuurlijk heel erg vreemd. En daar zijn de Noord-Ieren, of veel Noord-Ieren, al verlaaiend over.
Ja, en dus zijn er dan onlusten in wijken, in Belfast bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat zijn niet de mensen die dagelijks die grens overgaan. Dus vanwaar de onrust?
De mensen die dolgraag bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven horen, dus in grote lijnen de protestanten, die zijn bang dat dit een opmaat is naar het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk, waarbij Noord-Ierland bij de Republiek Ierland zou gaan horen. Dat willen ze ten koste van alles voorkomen. En dat leidt tot dit soort onlusten. In feite is het wat ze dan de Troubles noemden, dus wat er vanaf eind jaren 60 tot begin jaren 90 is gebeurd, gebeurt nu in het klein weer. En het is te hopen dat het onder controle wordt gebracht.
Ja, en dat die Troubles duren inderdaad, wat is het, 20 jaar? Heeft
ja,
het
nog ietsje meer geloof ik. Ja.
Dus dat kan, dit is een kruidvat.
Ja, dit is een kruidvat. En het is heel lang onderschat. Dus in de aanloop naar het referendum is hier bijna niet over gesproken. Pas op het moment dat duidelijk werd dat de Britten daadwerkelijk de Europese Unie gingen verlaten, bleek dat dit een enorm issue was. Ja. En toen is het in eerste instantie door de Brexiteers en ook door de conservatieven in het Lagerhuis is het als een minor issue, als iets onbelangrijks neergezet.
Dat is ook hoe Johnson erop reageert? Boris Johnson?
In eerste instantie heeft hij daar wel op die manier op gereageerd. Heeft hij ook gezegd van ja, er hoeft helemaal geen grens te komen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft gezegd dat de deal die hij heeft gesloten met de EU dat helemaal niet zou impliceren. Maar in de praktijk blijkt dat wel degelijk het geval te zijn.
Wat is dat dan? Is dat dan nonchalance? Is dat onderschatting? Hoe moeten we dat interpreteren?
Nee, ik denk niet dat het nonchalance was. Ik denk ook geen onderschatting. Ik denk dat hij het voor zichzelf tot het doel heeft gemaakt om Brexit te realiseren. Dat is in feite wat zijn voorganger Theresa May niet is gelukt. Mm-hmm. En hij is bereid geweest om dit als een soort van onvermijdelijke schade, collateral damage, te accepteren.
Dus dat gevoel van die Noord-Ieren, we worden voor de bus gegooid, dat klopt?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat is wel. Dat is, ik kan me die gevoelens heel sterk voorstellen. En dat is ook wel een beetje bijzonder, want de regering May die leunde heel erg op de DUP. En dat is de politieke partij in Noord-Ierland, die dus ook vertegenwoordigd is in het Lagerhuis in Westminster. Zij leunde daar heel sterk op. En zij hebben de DUP, dus de belangenbehartigers van de protestanten in Noord-Ierland, die hebben haar deal steeds verworpen. En uiteindelijk zijn ze dus opgescheept met de deal zoals Johnson die heeft gesloten, waarbij inderdaad er voor Noord-Ierland hele andere regels gelden dan voor de rest van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, dus we hebben onvrede in Schotland, want daar was het merendeel wilde bij de EU blijven.
Ja.
We hebben onrusten in Noord-Ierland en die zouden zomaar eens, als we naar die Troubles kijken, een lange geschiedenis vooruit kunnen werpen.
Ja, dat klopt.
Wat is er voor nodig om dat, om de rust te laten weerkeren? Is dat op te lossen?
Ja, een van de zaken die nu speelt als het om Schotland gaat, is dat de huidige regering in Schotland, als ze de verkiezingen winnen, en die kans lijkt groot, een nieuw referendum wil over Schotse onafhankelijkheid. En dat wordt op dit moment door Johnson steeds naar de prullenmand verwezen. Van, in 2014 hebben jullie al een referendum gehad, en toen wilde je toch bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen. We kunnen niet elk jaar een referendum organiseren. Dus voorlopig gaat dat niet door. Maar de vraag is hoe sterk die lobby wordt en vooral ook gewoon de politieke druk in zijn algemeenheid.
Mm-hmm.
En op dit moment is wel de verwachting dat er in Schotland een meerderheid zou zijn voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en dan zouden ze weer bij de EU gaan horen.
Ja, dat ligt dan voor de hand. Dat willen Schotten heel erg graag. Alleen speelt dan eigenlijk precies hetzelfde, een beetje in het klein, als wat tijdens Brexit speelde. Dat de Schotse economie en daarmee het inkomen van de gemiddelde Schotse burger heel sterk afhangt van handel met met Engeland. Dus met een ander deel van het Verenigd Koninkrijk. En veel minder dan met de rest van de EU.
Met andere woorden, het gaat geld kosten.
Ja, de economische schade die zou enorm zijn hiervan. En dan krijg je dus precies dezelfde afweging van van ja, het idee van dat de Schotse identiteit anders is dan die van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat versus de economische schade. En wat gaat dan uiteindelijk het zwaarste wegen? Dat is de vraag.
Ja, hetzelfde als bij Brexit. Is het sentiment versus het verstand?
Ja, ja, zo zou je denk ik wel kunnen stellen, ja.
Ja,
ja, waarbij ik niet wil zeggen dat sentiment en verstand per se onafhankelijk van elkaar zijn. Hè. Dus er is wel gezegd dat tijdens het referendum de Britten als gestemd hebben als kalkoenen voor Kerstmis. Dat suggereert een beetje dat ze er nergens bij nagedacht hebben. Ja, ja. Maar je kan natuurlijk, een ratio is meer dan alleen economische afweging. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij erg veel problemen hebt met het feit dat er in jouw wijk een Poolse supermarkt wordt geopend, of dat er veel Roemenen wonen, ja, dan kan dat natuurlijk in een afweging, ook als je afweging heel keurig maakt, ertoe leiden dat je stemt voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is wel een kanttekening die ik daarbij wil maken.
Dat begrijp ik. Dus als we die lijn volgen, wat zou het de Schotten kunnen opleveren als ze uit het Verenigd Koninkrijk zouden stappen?
Ik denk dat de Schotten er trots op zouden zijn als ze een eigen land zijn. En daarbij denk ik dat de Schotten inderdaad heel erg graag weer bij de Europese Unie willen horen. En dan gaat het niet eens alleen om het feit dat ze daarmee handelsverbanden weer makkelijker maken. Maar de Schotten hebben ook altijd erg geprofiteerd van regionale subsidies die vanuit Brussel zijn gekomen. Dus de Europese Unie heeft een heel uitgebreid systeem van subsidies voor regio's die het zwaar hebben. En de Schotten hebben van die regeling altijd relatief veel kunnen profiteren. Omdat de Schotten over het algemeen economisch gezien het zwaarder hebben dan veel andere Engelse regio's.
Nou, met dit alles in ogenschouw, met Schotland, de kalkoenen die voor Kerstmis stemmen, ja, de verdeling binnen Engeland, het gedoe en de onrust in Noord-Ierland. Het is geen wetenschappelijke definitie die ik gebruik, maar is Brexit een Shakespeareaans drama?
Ja, 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 dat zeker. Maar dat speelt op persoonlijk niveau, denk ik al. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er meerdere speelfilms gemaakt zullen worden over, zeg maar, de periode tussen 2015, toen David Cameron het referendum uitriep, tot aan, zeg maar, het moment dat Johnson zijn handtekening zette onder het akkoord vlak voor Kerstmis 2020. Mm-hmm. Daar zijn speelfilms en over te maken en boeken over te schrijven. Maar op een wat meer macroniveau is het ook gewoon heel erg spannend. Want ik gaf wel aan het begin toen je de stelling formuleerde, dat ik denk dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk wel één zal blijven. Maar daar durf mijn hand niet voor in het vuur te steken.
Nee,
nee, dat zeker niet. Het is wel wat ik denk, maar ik ben er lang niet zeker van. En het is wel ook iets wat denk ik ook onderschat is in de aanloop naar het referendum. De gevolgen die het zou kunnen hebben voor het voortbestaan van het Verenigd Koninkrijk.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Brexit in perspectief, met vandaag de gast Bart Los, hoogleraar aan de Universiteit Groningen. De Brexit-hoogleraar van ons land, durf ik hem te noemen. Zo wordt hij ook genoemd. Ja, volgens mij was het de algemene aanname, angst ook wel, dat als die Brexit-deal er eenmaal was, dat het dan, nou, dan zou de chaos uitbreken. Dat blijkt eigenlijk best mee te vallen tot nu toe. Is dat reden om te juichen?
Ik weet niet of het echt meevalt. Wat niet is gebeurd en wat wel werd gevreesd, was grote files aan beide kanten van het kanaal.
Ik kan me die beelden herinneren. Daar waren de parkeerplaatsen ingericht zo groot als ongeveer het geboortedorp.
Ja, ja, ja. Ik weet niet waar je bent geboren, maar inderdaad.
Dat is niet zo groot.
Nee. Nee, klopt. Nou, dat is uitgebleven. Maar dat is ook weer iets wat goed samen kan hangen met corona. Dus in de periode dat daar de grootste angst voor bestond, viel een heleboel vragen ook weg. Mm-hmm. Dus dat kan daar een rol bij hebben gespeeld. Maar ik denk dat als je bij een voedselexporteur gaat navragen ergens in Nederland van, hoe gaan bij jullie de zaken als het gaat om export naar het Verenigd Koninkrijk, dat men het wel degelijk als een kleine ramp ziet. En andersom geldt dat zeker ook nog veel sterker voor bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn. Mm-hmm. En waar we het helemaal aan het begin een tijdje over hadden, het wisselt wel ook van sector tot sector heel sterk.
Want als we bijvoorbeeld naar de finance, dat was in Londen altijd heel belangrijk natuurlijk. Ja. Is in Londen heel belangrijk? Ja, dan hoor je berichten dat er hoofdkantoren naar Amsterdam komen, bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Amsterdam, Dublin, Frankfurt worden inderdaad genoemd. Alleen is dan eigenlijk altijd een beetje de vraag van ja, hoeveel werkgelegenheid bijvoorbeeld zit daar dan aan vast? Want het is heel makkelijk om een hoofdkantoor, wat bij wijze van spreken een brievenbus kan zijn. Het is in deze gevallen wel wat meer natuurlijk. Maar van hoeveel banen bijvoorbeeld zijn daar nu uiteindelijk gaan daarmee mee gepaard? En dat is de vraag. Maar ik denk dat die effecten nog niet eens zo heel erg groot zijn, eerlijk gezegd.
En dat is dan per sector. En dat is natuurlijk voor voedselexporteurs zal het lastiger zijn dan voor andere sectoren. Maar toch, we zijn nu zo'n 100 dagen, iets meer dan 100 dagen, is de Brexit een feit. Wat zijn de effecten voor de gemiddelde Brit? Zijn ze bijvoorbeeld qua koopkracht? Zijn ze erop vooruit gegaan, op achteruit gegaan? Is er geen verschil?
Nou, ze gingen er eigenlijk al meteen op achteruit. Op het moment dat de uitslag van het referendum bekend werd, ging de koers van het pond met ongeveer 10% onderuit.
Maar ja, ze kunnen toch niet naar het buitenland op vakantie, dus hè?
Nee, dat niet. Maar ze kopen wel spullen die voor een deel ook geïmporteerd zijn.
Dat is dus duurder geworden.
Ja, dus op het moment dat een Brit een spaghetti-maaltijd wil bereiden, importeert die uit bijvoorbeeld Italië. En dat soort zaken is duurder geworden. Mm-hmm. Dus de koopkracht van de Britten werd op dat moment al een stuk kleiner. Mm-hmm. En ja, vervolgens is de vraag van ja, wat gaat er uiteindelijk gebeuren met de groei van de Britse economie? En daarvoor is het gewoon op dit moment nog veel te vroeg.
Is er iets dat, als je als hoogleraar bekijkt, wat het Verenigd Koninkrijk zou kunnen doen om die economische schade die er mogelijk aankomt te beperken?
Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. De ene is zoveel mogelijk deals sluiten met andere landen. Dus buiten de EU. Dat is eigenlijk ook steeds geweest wat Johnson en andere pro-Brexit mensen benadrukten. Mm-hmm. Het wordt nu makkelijker voor ons om deals met Japan of Korea of Canada of Australië te sluiten. Alleen zijn wij als economen ervan overtuigd dat die landen allemaal zo ver weg liggen dat de handel die met die landen plaatsvindt veel te klein is om. Dus groei in de handel met die landen veel te klein is om het verlies aan handel met de EU op te vangen. Dat is, als je het ons vraagt, eigenlijk onmogelijk. Dus dat is één. De andere optie zou zijn om toch door te onderhandelen. En er zijn ook aanwijzingen dat op vrij uitgebreide schaal gebeurt. Om te kijken of.
Met de EU.
Met de EU, inderdaad. Om te kijken of er niet toch nog zaken beter geharmoniseerd kunnen worden, waardoor een deel van die handelsbelemmeringen weggenomen worden.
Wacht even, het was toch Brexit means Brexit? We zijn eruit en dus zijn we eruit.
Ja, ja, dat is de politieke kant van de zaak. En zo wil men de media bedienen.
En wij tuinen daarin.
Ja, misschien wel, sommigen. Maar ik denk, een van de sectoren die voor de Britse economie heel erg belangrijk is de dienstensector. En over dienstenhandel is eigenlijk niets afgesproken in het akkoord wat in december is gesloten. En dat gaat de Britten echt veel kosten, als daar geen verandering in komt. Dus de kans lijkt me toch groot dat er in de loop van de tijd, als alle negatieve gevoelens een beetje verdwenen zijn, mm-hmm, dat er dan wel degelijk doorgepraat wordt om te kijken of daar niet toch wat meer te regelen valt. En dat zou ook iets zijn wat in economische zin in elk geval voor de EU belangrijk is. Dus ik verwacht dat er op een termijn van 4-5 jaar of iets dergelijks toch nog wel een uitgebreidere deal zal komen. Het is niet zo dat wat er nu afgesproken is, dat dat over 100 jaar nog per se moet gelden. Zo werkt het niet, gelukkig niet, denk ik.
Nou, proberen we natuurlijk deze week Brexit in perspectief te plaatsen. We zijn 100 dagen, iets meer dan 100 dagen onderweg. Eigenlijk begrijp ik dat het dus misschien te vroeg is om de effecten in kaart te kunnen brengen.
Ja, ja, dat is denk ik wel zo. Ook de economen, ook in Engeland, en London School of Economics, hebben ze een paar hele goede economen zitten die hier ook uitvoerig mee aan de gang zijn geweest. En die hebben gezegd van wat wij presenteren zijn effecten over 10 jaar. Waarbij ze dan vanuit gaan dat er in die 10 jaar in feite niets meer verandert. Hebben ze verschillende scenario's doorgerekend. Maar zij graven dus ook al meteen aan van, je kan niet in juli 2021 al zeggen van, goh, die mensen van London School of Economics die zaten er enorm naast. Nee. Dat niet. Dus het is afwachten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk, die is heel groot. Er zijn verschillende, ook Aziatische merken die daar grote fabrieken hebben staan. Je verplaatst niet van de ene op de andere dag een fabriek eventjes. Of je zegt van, goh, ik sluit de fabriek in Sunderland, waar Nissan bijvoorbeeld een grote fabriek heeft, en ik zet er ergens in Duitsland of in Tsjechië eentje neer. Dat kan niet overnight. Nee. Dit zijn allemaal aanpassingsprocessen die veel langer nemen. En daardoor kunnen we op dit moment gewoon echt nog niet zeggen.
Nee, en voor de gemiddelde Brit is het ook nog lastig te zeggen. Ze zijn er op achteruit gegaan qua koopkracht, maar corona verhult veel.
Dat ook, ja.
En dan is er die trots omdat zij wel al die vaccins hebben en wij niet.
Ja.
Dus het is een gemengd beeld.
Ja, dat klopt. En nou ja,
dus wij kijken toch ook met jaloezie naar Engeland, hoe ze daar als een mal aan het prikken zijn.
Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook een van de grootste negatieve effecten van het hele verhaal is. Dat er een enorm gebrek aan vertrouwen is op dit moment van de Europese Commissie, maar ook de nationale regeringen van de EU-landen in de regering Johnson en andersom. En dat uitte zich onder andere ook in de situatie rond de vaccins. Dus er is op dit moment, voor zover ik het kan overzien, en ik ben zeker geen professional op dit gebied, is er een enorm gebrek aan onderling vertrouwen. Ja. En ja, daar leidt iedereen onder.
We hadden het erover, helemaal in het begin, over het feit dat Brexit ook voor u een speeltuin is, wetenschappelijk gezien, ons als onderzoeker. Waar kijkt u nu naar uit voor de komende tijd?
Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de handel op het moment dat een groot deel van West-Europa gevaccineerd is. En we hopen de oude situatie voor een groot deel weer de realiteit wordt. Dan ben ik wel benieuwd in hoeverre het Verenigd Koninkrijk nog geïntegreerd zal zijn in het Europese handelssysteem. Of dat je inderdaad ziet dat het steeds meer een echt eiland wordt.
Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk.
Maar ook figuurlijk, ja.
Ja. Want en dat laatste zou het eigenlijk nog interessanter maken als onderzoeker.
Ja, nou ja, in feite is dat natuurlijk wel waar al die voorspellingen en risicoanalyses die wij hebben gedaan, die wijzen eigenlijk allemaal in die richting. Dus wij verwachten dat wel. En uiteraard is het dan interessant om te zien of de verwachtingen werkelijkheid worden of dat juist niet gebeurt. Als dat niet gebeurt, ja, dan moeten we weer verder gaan puzzelen.
Ja, en dit onderzoek vindt plaats vanuit Groningen of wordt het op een gegeven moment overgeheveld naar Londen?
Nou, ik heb eigenlijk vanaf het allereerste begin al veel met Engelse collega's samengewerkt.
Dat mag niet meer, hè? Brexit is nu een feit.
Oh, we mogen nog steeds samenwerken.
Nee, de grens is er nu.
De grens is er nu, maar ik werk nog steeds met alle plezier samen met die mensen. Ja. Studenten kunnen helaas eigenlijk niet meer die kant op. Dat is ook een heel groot negatief aspect hiervan. Maar nee, er wordt op allerlei plaatsen in Europa, en zeker niet alleen in Groningen of alleen in Engeland, onderzoek naar dit soort dingen wordt gedaan.
Ja. Dank voor de toelichting en de uitleg en voor de aftrap in deze week van de Brexit in perspectief. Bart Los, Brexit-hoogleraar, vat ik toch nog maar een keer samen aan de Universiteit Groningen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Ik ga een beetje honing pakken voor mijn stem. Begin wat schor te raken. En nu op deze zender Iman Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.